Vanavond Daniël 4, de versen 28 tot 37. Leest u met ons mee? Dit alles overkwam de koning Nebukadnezar. Want op het einde van 12 maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel wandelde, sprak de koning en zeide: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis van het koninkrijk, door de sterkte van mijn macht en ter ere van mijn heerlijkheid? Dit woord nog zijnde in de mond van de koning, viel er een stem uit de hemel: u, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan. En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten van het veld zijn. Men zal u gras te eten geven als de ossen, en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat hij ze geeft aan wie hij wil. Terzelfde uren werd dat woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten, en het gras als de ossen, en zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt, totdat zijn haar groeide als de vederen van de arenden, en zijn nagels als van de vogels. Aan het eind van deze dagen nu hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij. En ik loofde de Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is, en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan: wat doet gij? Terzelfde tijd kwam mijn verstand weer in mij. Ook kwam de heerlijkheid van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn glans weer op mij. En mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij, en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd, en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk de koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichte zijn. En hij is machtig te vernederen hen die in hoogmoed wandelen.
De vorige maal hebben we Nebukadnezar achtergelaten onder het gehoor van Daniël, die door de koning geroepen was om een droom uit te leggen, en die de gelegenheid heeft aangegrepen om het woord van God te bedienen. De droom bleek een oordeelsaankondiging te zijn van God, die de hoogmoedige vernedert. En Daniël had na de uitleg, wetend dat een dienaar van het woord daar niet mee kan volstaan, aan de koning een welgemeende raad gegeven. Of liever, hij had in alle ernst en bewogenheid de ernstige roeping en het welmenende aanbod van de Heere laten horen: zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Die boodschap heeft op Nebukadnezar wel indruk gemaakt. Hij weet tenminste jaren later, wanneer hij dit stuk opstelt dat we nu lezen, nog precies hoe het gegaan is en wat er gezegd is. Heeft Gods woord aanvankelijk wat uitgewerkt? Duurt het daarom 12 maanden voordat het oordeel wordt voltrokken? Onmogelijk is het niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat we tijdelijk onder de indruk zijn van een woord dat we gehoord hebben en dat ons geraakt heeft, omdat we begrepen, Gods vinger wijst naar ons. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen aangesproken worden door bepaalde gebeurtenissen, zodat de omstanders zeggen, het heeft hem toch wel wat gedaan. Misschien kent u het uit eigen leven, dat beseft dat er wat veranderen moet, dat we met vuur spelen, dat het zo niet door kan gaan. En een tijd lang gaat het dan ook wat anders, wat beter. Maar het is geen echte bekering tot de Heere, en daarom is de verandering slechts van tijdelijke aard. Het is slechts een indruk die weer vervaagt. Geen hardgrondige bekering van onze eigen weg tot de Heere. Is het bij u zo? Was het zo bij Nebukadnezar? Ging het daarom weer 12 maanden goed? Of moeten we in die 12 maanden nog eens te meer Gods grote langmoedigheid opmerken, die nog blijft wachten, zoals zij lang wachtte voordat de zondvloed kwam, en zoals hij vandaag nog wacht met zijn komen ten oordeel? staat er daarom zo nadrukkelijk 12 maanden in plaats van een jaar. In ieder geval, we zijn een jaar verder als blijkt dat Nebukadnezar niet veranderd is, maar dat hij wandelt in de hoogmoed van zijn verduisterd verstand. We lezen in vers 29 en 30 daarvan. Opvallend is dat er nu in de derde persoon over de koning gesproken wordt, alsof Nebukadnezar vertelt wat een ander overkomen is, terwijl hij in vers 34 weer overgaat naar de ik-vorm. De koning wandelt op het paleis, mogelijk tegen het vallen van de avond, als de avondwind opsteekt en verkoeling brengt. Tegen die tijd geven de zonnestralen iets sprookjesachtigs aan de wereld om je heen. En Babel is net een sprookje, tenminste, voor de oppervlakkige beschouwer. De stad, die enige decennia geleden nog een puinhoop was, is opgebouwd tot een machtige vesting en tegelijk een schitterend lustoord. En dat is vooral het werk van Nebukadnezar geweest. Daar is hij zelf het sterkst van overtuigd. Bij opgravingen is dat op allerlei manieren bevestigd. Hij liet zijn naam zelfs in de straatstenen zetten, zodat zijn onderdanen er bij elke stap aan herinnerd werden wie ze als bouwheer van Babel moesten danken. De hoogmoed van vers 30 is bepaald geen incident geweest, maar een permanente levenshouding. Menselijk gesproken was daar overigens wel aanleiding toe. Babel moet een schitterende stad zijn geweest in die dagen, imponerend door grootte en onneembaarheid. Brede en hoge muren omringden de stad, sterke vestingwerken beschermden Babel. Imponerende gebouwen en tuinen die een lust voor het oog waren, versierden de stad. Je kunt het je indenken dat Nebukadnezar bij het zien van dat alles is gaan gloeien van trots. Dit heeft hij dan toch maar bewerkt. Mijn stad, het grote Babel dat ik gebouwd heb. We kunnen ons dat indenken, ja, omdat de hoogmoed de wortel van de zonde is en woont in het hart van ieder Adamskind. Het is de zonde van de mens die ik zegt, in plaats van hij met een hoofdletter, en die hij zegt, in plaats van ik. De mens die ik zegt als er geprezen moet worden, en hij als er beschuldigd moet worden. Wie de woorden van de koning in vers 30 goed op zich laat inwerken, huivert. Het is een karikatuur van het Onze Vader wat we hier lezen. Nebukadnezar aanbidt zichzelf en knielt voor eigen grootheid als hij zegt: mijner is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Hier is de mens die een god is in het diepst van zijn gedachten en die zichzelf tot God verheft. 12 maanden geleden vroeg de Heere hem zo indringend: wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? 12 maanden geleden drong de profeet aan: vernedert u onder de krachtige hand van God opdat hij u verhogen. Maar Nebukadnezar kent nog maar 1 persoonlijk voornaamwoord: ik. En nog maar 1 bezittelijk voornaamwoord: mijn. Hij verhoogt zichzelf. Hier is de tegenstelling tussen de koning van het wereldrijk en de koning van het rijk der hemelen volmaakt. Hoe anders is immers de Heere Jezus, de grote koning der eeuwen, die het gode even gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf vernederd heeft en een dienstknechtsgestalte heeft aangenomen. Hij zegt, bid aldus: onze Vader die in de hemelen zijt, van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Op wie lijkt u? Wiens onderdaan bent u? Aanbidt u Nebukadnezar of aanbidt u God? Zegt u: ik ben mijn eigen baas, of beleidt u: ik ben uw knecht, grote koning Jezus? Vraagt u: wat wilt gij dat ik doen zal? Is onze hoogmoed al gebroken, zodat we klein werden voor God en van onszelf niets meer wisten te zeggen dan: ik, de zondaar? Het is duidelijk dat Nebukadnezar zich niet vernederd heeft. Na 12 maanden is hij nog dezelfde. Dan gebeurt het. God houdt zijn woord, ook zijn bedreigend woord, en van dat woord geld hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. We lezen in vers 31 dat er een stem uit de hemel valt. Het woord komt loodrecht van de hoge God vandaan. Er is geen uitstel meer, geen moment van bezinning mogelijk. God spreekt en dan is het al gebeurd. Let u maar op de werkwoordsvorm. Het koninkrijk is van u gegaan. Op het moment dat God het zegt, is het al een feit. Denk toch niet dat u alsnog de tijd hebt als er dus menens gaat worden. Dan is het te laat. In een oogwenk worden ze verschrikt, staat er in de Bijbel. Zomaar van het ene moment op het andere, omdat er een einde is aan Gods geduld. Wie vers 32 en 33 naast elkaar zet, ziet dat heel duidelijk. In vers 32 spreekt de Heere. In vers 33 leest u hoe dat woord in datzelfde uur in vervulling gaat. Want de koning werd uit de mensen verstoten en hij at gras als de ossen. Dat moet wat geweest zijn. Die machtige koning die zich plotseling als een beest gaat gedragen, waanzinnig geworden door een geestesziekte die wel wordt aangeduid als lycanthropie. Dat wil zeggen dat een mens zich inbeeldt dat hij een bepaald beest is en dat hij zich ook als zodanig gaat gedragen. Wat een schok voor het paleispersoneel en de raadsheren. Wat een verwarring, de koning gedraagt zich als een os, ongenaakbaar voor de mensen, thuis bij de beesten. Ja, zelf een beest. Wat is een mens? Van de top van eer tot een voorwerp van medelijden, van afschuw, van afkeer. Wat de mensen met hem gedaan hebben, weten we niet. Dat is ook niet belangrijk. Dit doet God met een mens die zich verheft. Wat een straf. Of straf. Is wat Nebukadnezar overkomt niet de uitwerking en de doorwerking van de zonde? Dit is het wat de mens oproept en losmaakt wanneer hij vergeet dat hij mens is. Schepsel van God, zonder wiens wil hij zich nog roeren, nog bewegen kan. Dan verkeert het beeld van God in zijn tegendeel. Dan vindt er een degeneratie plaats waardoor de mens een beest wordt. En dat wordt steeds duidelijker naarmate de mens zich bewuster tegen God verzet en Gods heerschappij verwerpt. Daar groeit de mens naartoe en daar loopt het op uit. Och, dat is niet altijd zo duidelijk zichtbaar aan de buitenkant als hier bij Nebukadnezar. Als aan het eind der tijden de grote opvolger van Nebukadnezar zal opstaan, de antichrist die Babels rijk tot zijn hoogtepunt zal voeren en naar zijn ondergang, dan zal de massa hem aanbidden en hem zien als Messias en bevrijder, vredevorst. Maar Gods gelovige volk zal huiveren en het de schrift nazeggen. Dit is het beest, de vleesgeworden duivel, de mens der zonde die zich in hoogmoedige waanzin tegen God verheft, de uiterste doorwerking van het kwaad. En juist in de confrontatie met de levende God vindt de ontmaskering plaats en blijkt de beestachtige realiteit. U vindt dit geen opwekkende boodschap? Dat is het ook niet. Ik hoop alleen dat u er niet boos om wordt, omdat u deze dingen niet wilt horen. Ik hoop dat u uzelf zo ver hebt leren kennen bij het ontdekkende licht van Gods woord, dat u zegt, het kan toch ook niet anders. Zo gaat het als God ons overlaat aan het goeddunken van ons eigen boze hart. Als de remmen worden losgemaakt, blijkt de mens een beest te zijn, dat zichzelf verlaagt en de ander verscheurt. Is dit het einde van Nebukadnezar? Nog niet. Vers 34 zegt, ten einde deze dagen nu. Gelukkig maar, de geschiedenis van het wereldrijk eindigt niet bij het beest. De geschiedenis van Nebukadnezar ook niet. We mogen zelfs zeggen dat Gods langmoedigheid nog geen einde heeft in het leven van deze koning met wie God zich bijzonder bemoeid heeft. Er komt een dag waarop de door God gestelde tijd om is en Nebukadnezar omhoog kijkt naar de hemel. Dat doet een beest niet. Het is dan ook het eerste teken dat zijn verstand terugkomt. Op datzelfde moment moet Nebukadnezar zich gerealiseerd hebben wat er gebeurd is. Hij heeft gezien waar hij zich bevond, in de wei. Hij heeft zijn vervuilde lichaam gezien, zijn vieze haar en zijn beestachtige klauwen van handen. De boodschap van Daniël en zijn droom heeft hij zich herinnerd. En vanaf dit ogenblik, vers 34, spreekt de koning weer in de ik-vorm. Hij beleeft nu de dingen weer heel bewust en het is niet meer alsof hij over een ander spreekt. En het eerste wat hij doet is een loflied zingen ter ere van de Allerhoogste en Eeuwige God. De woorden van vers 34 vormen een grote tegenstelling tot de woorden van vers 30. Toen was het: mijn is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Nu luidt het: hem is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Nebukadnezar lijkt heel klein geworden te zijn. Zijn hoogmoed is gebroken. Zijn trots is verdwenen. De woorden die hij spreekt doet denken aan de woorden waarmee Jesaja de grootheid van de Heere aanduidt tegenover de nietigheid van de mensen. Bij God vergeleken zijn de volken geacht als een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Het Heer des Hemels, vers 35, zon, maan en sterren, in Babel als goden beschouwd en als zodanig geëerd en aangebeden, God handelt ermee naar zijn wil. En aan diezelfde wil zijn de inwoners ter aarde onderworpen. En er is niemand die zijn hand afslaan kan of tot hem zeggen kan: wat doet gij, vers 35... Hier is de grote koning klein geworden en zegt hij behartenswaardige dingen vanuit eigen ondervinding. Gods hand afslaan, dat doen we nogal eens. Wanneer we de Heere niet kennen, slaan we zijn hand weg die hij in ontferming naar een gevallen mensenkind uitstrekt. En na ontvangen genade is het nog vaak moeilijk om door zijn hand zich te laten leiden. Hij leidt zo vaak langs andere wegen dan de door ons begeerde en verkozenen. Wij proberen zo dikwijls zijn hand af te slaan en weg te slaan. Wij keren ons naar onze eigen weg en willen ons eigen leven leiden. Wij verbeelden ons zo spoedig dat de Heere aan ons rekenschap verschuldigd is en dat we hem ter verantwoording kunnen roepen voor de rechtbank van ons verduisterde verstand dat in hoogmoed meent de dingen beter te weten dan God. Nebukadnezar zegt: dat kan niet. Hij is de grote pottenbakker en wij zijn het leem. Hij is de maker en wij zijn het werk van zijn handen. Hij heeft het zelf ondervonden. God is van ons niet afhankelijk. God hoeft aan ons geen rekenschap af te leggen van zijn daden. O, dat zijn moeilijke lessen voor het hoogmoedige zondaarshart. En het zijn ingrijpende woorden die herinneren aan de tekst van aangrijpende overlijdensadvertenties. En we zijn er zomaar niet aan toe om het Nebukadnezar en God gewonnen te geven dat hij ons niet hoeft te verklaren dat hij iets doet en waarom hij iets doet. Maar Nebukadnezar heeft wel gelijk. Al geeft het, zoals hij het zegt, geen rust en geen vrede, maar hoogstens berusting en onderworpenheid van een mens die zegt: met God valt niet te twisten. Weer moeten we zeggen: de woorden zijn goed, maar God leert ze zijn kinderen anders en beter. Hij leert hen die handen van God zien zoals ze zijn uitgestrekt naar een afkerig en wederspannig volk. Hij leert hen die handen zien zoals ze in de Heere Jezus Christus zijn uitgestrekt op het kruis van Golgotha. Hij beantwoordt niet al hun vragen, maar doet die vragen wel stillen. Uit die handen waaruit hij zijn eigen zoon heeft gegeven kan immers niets kwaads voortkomen. Die God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, kunnen ze immers van niets kwaads meer verdenken? Voor Nebukadnezar zijn Gods handen de handen van de Allerhoogste, de eeuwig levende. En met die termen komt hij uiteindelijk toch niet boven de denkwereld der heidenen uit. voor de gelovigen zijn Gods handen vaderhanden. Handen van hem die hij in het geloof ontmoet heeft in het heiligdom, waar hij tot zijn volk en gunstgenoten van vrede spreekt. Vrede door bloed. Daar leren we meer dan machteloze onderworpenheid en doffe berusting. Daar leren we die handen kennen als liefdevolle handen. Daar slaan we die hand niet meer af en willen we die hand niet meer kwijt. We belijden: gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Verstaat u wel dat dit toch heel andere klanken zijn dan de belijdenis van Nebukadnezar? Voor het moment mogen we echter dankbaar zijn voor de woorden van de koning. Ze laten immers opnieuw de waarachtigheid van God spreken zien. De Heere had immers gesproken van een tijdelijke straf en hem alleen zijn koninklijke waardigheid ontnomen. Inderdaad krijgt de koning alles terug. Verstand, heerlijkheid, majesteit en glans. De raadsheren constateren ook volledig herstel en Nebukadnezar krijgt zijn plaats op de troon terug, die tijdelijk door een regent waarschijnlijk ingenomen is. Ja, zijn luister wordt nog groter. De Heere is bijzonder langmoedig. En bij de mensen moet deze heerser wel een grote plaats hebben gehad, dat ze zijn ziekte niet gebruikt hebben om van hem af te komen. En het laatste wat we in de Bijbel lezen van koning Nebukadnezar, die vermoedelijk kort na deze gebeurtenissen gestorven is, is een lofzang op de Heere, die betrouwbaar is in zijn spreken, rechtvaardig in zijn richten en machtig om hoogmoedigen te vernederen. Je bent bijna geneigd er een paar regels aan toe te voegen. De lofzangen van Nebukadnezar, de koning van Babel, hebben een einde en al het volk zeggen amen. Toch doen we dat niet. Want nu komen we terug op de vraag die we aan het begin van hoofdstuk 4 al stelden. Is Nebukadnezar bekeerd? En nu kunnen we die vraag beantwoorden als we dit hele stuk overzien dat hij geschreven heeft na zijn genezing. Dan krijg je de indruk dat hij, o zeker, ook goede woorden wil spreken aan het adres van de God van Israël. Maar is die God zijn God geworden? Helaas niet. In vers 8 noemt hij immers de God van Babel nog altijd mijn God. Dat is niet veranderd. En als u in vers 36 leest hoe vaak hij het woordje mijn en mij gebruikt, dan zeg je ook dat is niet veranderd. En al met al lijkt het er toch erg veel op dat Nebukadnezar de volken voor alles wil laten weten dat hij er weer is. En dat hij weer macht heeft ook. De koning is wel vernederd, maar niet bekeerd. Hij heeft wel gebogen, maar is niet verbroken van hart. En toch eindigt hij met een lofprijzing van God. Het laatste wat we zien is niet de koning als beest, maar de koning van het wereldrijk die de koning van het rijk der hemelen prijst. En daar ligt het perspectief van dit hoofdstuk. De geschiedenis eindigt niet bij Babel en in de stad van het beest. Ook niet in de bekering van het beest. Het einde is de triomf van God, die soeverein zijn gang gaat en zijn rijk doet komen. Nebukadnezar moet het zeggen als profeet tegen wil en dank. Alle knie zal zich buigen, ook van het beest. En alle tong zal belijden, ook die van de antichrist. Jezus is Heere, tot eer van God de Vader. Ze moeten het verliezen. Niemand kan Gods plan doorkruisen. Hij gaat zijn eigen goddelijke gang. Heerlijk perspectief biedt dit hoofdstuk, vol troost voor Gods volk van alle tijden, vol waarschuwing en roep tot bekering ook voor wie nog niet tot deze God van harte bekeerd werd. God laat het beest een tijd zijn gang gaan. Hij laat de zonde rijpen voor het oordeel. Hij beneemt elke verontschuldiging. Maar de dag komt. En wat een troost zal dat zijn als de antichrist zich verheft en het beest zich als God zal laten aanbidden in de tempel. dat het rijk van de wereld ondergaat en Babel verwoest wordt. Wie denkt dat het niet kan, kijkt nog maar even naar Nebukadnezars vernedering ten gevolge van dat ene woord dat uit de hemel viel. De dag komt dat de hoogmoedigen vernederd worden en de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Die dag komt. En Nebukadnezars zwanenzang is een profetie. Zo zal het worden. Als aardrijksvorsten zullen, Heer, uw lof en eer al omdoen horen, wanneer de rede van uw mond op het wereldrond hun klinkt in de oren.